Openbaring in hoofdstuk 19. We zijn bijna aan het einde. Nog 3 hoofdstukken te gaan. Volgende week hoofdstuk 20 gaan we het hebben over het millennial. Hè? Het 1000-jaar koninkrijk. Dan hoofdstuk 21 en dan nog hoofdstuk 22. Om even snel samen te vatten wat we de voorbije weken hebben gezien. Vorige week ging het over de val van Babylon. Hè? De hoer die op het beest zat, die geoordeeld wordt, hoe op een korte tijd ze is gevallen en alle rijkdom is ze kwijtgeraakt. We hebben gezien dat de hoer op het beest representeert Jeruzalem. Jeruzalem die op het beest representeert Rome. Jeruzalem die dus gebruik heeft gemaakt van Rome, die dus eigenlijk ontucht heeft gepleegd, die dus meer heeft vertrouwd in de macht van Rome, die samen in bed is gegaan met Rome, om de Messias te verwerpen en om de volgelingen van de Messias te verwerpen. En dat was natuurlijk een groot affront in de ogen van de Heer, wat natuurlijk heeft geleid tot de scheiding. Daar gaat heel het boek van Openbaring over. Het gaat over de scheiding van de prostituee, van de hoer en de marriage, de trouw, het nieuwe huwelijk met de pure bruid, met de bruid die maagdelijk is, zoals we hier in Openbaringen 19 zullen zien. Dus we weten dat de hoer is geoordeeld, de stad is gevallen, oordeel is uitgesproken en zijn oordeel is rechtvaardig. Amen. Het oordeel is uitgekomen in 70 na Christus. De stad is toen gevallen aan de hand van de Romeinen. Het was heel bloedig. Duizenden en duizenden mensen hebben daar hun leven gelaten. En ook al is het verschrikkelijk op de een of andere manier, in Openbaringen 19 wordt er 4 keer halleluja geroepen omwille van dit vonnis. 4 keer wordt er halleluja, prijs de Heer, God Almachtig, geroepen en gezongen omwille van het oordeel van de Heer. Dit is maar in sterk contrast om te zeggen van het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Is de Heer blij dat er mensen zijn gestorven? Nee, de Heer vindt geen vreugde wanneer dat een zondaar vergaat. De Heer vindt vreugde wanneer dat er natuurlijk bekering is. Want er is vreugde in de hemel wanneer dat een zondaar tot bekering komt. Amen. Maar waarom is er dan vreugde in de hemel? Wel, we zullen even lezen. Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen, halleluja, dat is de eerste. De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Amen. We weten in de psalmen zijn er heel veel teksten die ons zeggen dat Gods vonnis, Gods oordeel rechtvaardig is. Het is betrouwbaar. En er wordt zelfs opgeroepen in de psalmen om u daarover te verheugen. Dat is dus eigenlijk wanneer de Heere recht brengt, de Heere brengt verlossing, hij brengt redding aan de rechtvaardigen, aan de zijnen. Amen. En daar moeten we inderdaad over verheugen. Dank de Heer. Ook al betekent dat daarom andere mensen worden geoordeeld. Dat is het evangelie. Het oordeel is reeds in de wereld. Amen. Dat is het contrast. Maar redding kan je verkrijgen door in Jezus Christus. Amen. En zo was het ook hier in 17 jaar Christus. De redding was aanwezig. Het verlossend woord was aanwezig. Amen. Rechtvaardigheid was te verkrijgen door in het bloed van Jezus. Maar vele mensen hebben het geweigerd. De natie in zijn geheel heeft het geweigerd. De religieuze elite van die tijd, degene die de macht hadden in die tijd, hebben het geweigerd en hebben meer blijven vertrouwen op hunzelf, op hun eigen machtspositie, hun eigen succes, meer geldzucht dan dat ze godzucht hadden. Ja? En dus het vonnis was rechtvaardig. Het oordeel was eraan te komen, maar ze werden gewaarschuwd keer op keer. God had steeds getuigen. Zelfs tijdens de Joodse oorlog waren er nog steeds getuigen. Elke plaag, elk teken dat Jezus had gezegd dat ging komen, naar aanleiding van de vernietiging van Jeruzalem, elk van die zaken was erop gediend om de mensen tot bekering te komen. Er was nog een gratieperiode vanaf de dag dat hij opstond. Amen. En het Nieuwe Testament in voegen is gegaan. Tot 40 jaar nadien, tot 70 na Christus, was er nog een periode van gratie dat de Heer extra het evangelie ging focussen naar de Joden toe. Amen. De apostelen hebben niks anders gedaan dan het evangelie verkondigd naar de Joden toe. Op een gegeven moment dat Paulus heeft gezegd, het bloed niet meer aan mijn handen. Ik heb mijn ding gedaan, ik heb het evangelie gepredikt, maar ik ga vanaf nu naar de heidenen. Dus, en dat was trouwens laat in zijn bediening. Dus ze hebben de kans gehad, ze hebben de tijd gehad, maar hun hart was hard, hun ze waren koppig volk, al vanaf het moment van Mozes. Maar dank de Heer dat wij vandaag, amen, het evangelie mogen horen. Amen, dank de Heer dat er een moment in ons leven was dat we op onze knieën kunnen gaan en hebben kunnen zeggen, oh dank u Jezus, jij bent mijn Heer, vul me met uw geest. Amen. Dat moeten we blijven doen, we moeten blijven nederig blijven, we moeten blijven zeggen van Heer, we weten niets, u weet alles. Amen. Hetgeen wat ik weet is u en uw koninkrijk en ik verheug me daarin. We moeten weten wat hij heeft gedaan voor ons en weten, halleluja, dat wat we hebben is waardevol. Amen. Mensen zouden ervoor willen sterven om te weten wat wij weten. Dus laten we er zorgvuldig mee omgaan met hetgeen dat we hebben gekregen. In ieder geval, redding, eer en macht is van onze God. Want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Heeft immers een grote hoer die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort. Denk eraan, de wereld is synoniem voor aarde en wordt in het boek van Openbaringen toegespitst op Israël, hè, terwijl dat de zee toegespitst wordt op de heidenen. Veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken. Dat is het vooral. Hè. Hij heeft de hoer veroordeeld, maar hij heeft door die veroordeeld het bloed van zijn dienaren op haar gewroken. Dat wil zeggen, God neemt het op voor de zijnen. Amen. God neemt het op voor de zijnen. Dank de Heer. Dus als je ooit in een positie komt dat je denkt van, allee Heer, waar ben je? Waar is je recht? Waar is je woord? Waar is je verlossing? Weet dan dat deze mensen, die doorheen moeilijke tijden zijn gegaan, doorheen vervolging van de Joden, doorheen vervolging van de Romeinen, die hun kinderen hebben moeten afgeven, die hun moeder en vader waarschijnlijk hebben zien sterven, op verschrikkelijke manieren, die martelaren die hun ziel zaten uitroepen, hoe lang nog, hè, onder het altaar, maar ze kregen witte kleren van overwinning. En nu wordt uiteindelijk het recht geschied. Schieten ze daar iets mee op nu dat ze dood zijn? Nee, maar het is een boodschap voor zij die het lezen, wetende dat ook al ondergaan we het martelaarschap, dat is niet het einde. Want we lezen dat ze terug gaan opstaan. We lezen dat zij uiteindelijk niet in de steek zijn gelaten door God. Want dat was natuurlijk het woord, de verleiding in die tijd. Is God nog met ons? Is God nog met ons? We zien hier al onze broeders en zusters omkomen en ze worden gestenigd en vervolgd en we mogen niet deelnemen aan dat teken van dat beest en we mogen niet meedoen aan de heidense rituelen en de godenverering en de keizerverering, maar dat kost ons wel ons leven. Is het allemaal nog wel waard? Is God wel voor ons? Hebben ze ons niet iets wijs gemaakt? Dus dat was hun gedachte. Ze hadden geen Bijbel. Ze hadden geen woord. Ze hadden geen mooie kerk waar wij elke zondag kunnen worden bemoedigd. Ze hadden geen koor dat hun oppept en daar staat te dansen en te zingen en cheerleaden en come on. En man, moesten wij meemaken wat zij toen meemaakte. Ik denk dat we het nog geen dag zouden uithouden. En wij hebben al die goede dingen. Wij hebben al die goede dingen. Maar die goede dingen is niet het doel. De kerk en het koor en de goede boodschappen en de goede preken. Dat is niet uw doeleind. Dat is niet uw roeping. Gaan naar de kerk is niet uw roeping. Ja? De kerk is een bewegend organisme, is geen vaste plaats, is geen muur, is geen plaats omringd door vier muren. Amen. De kerk is een levend organisme. Wij maken deel uit van de kerk. Amen. Maar kerkske spelen, tussen aanhalingstekens, is niet onze roeping. Amen. We vinden daar leiding, ja. Maar het is een plaats, amen, waar dat wij onderricht vinden. Het is een plaats, amen, waar dat we de Heer samen kunnen aanbidden. En die zaken zijn allemaal mooi, maar als we dat niet kunnen buiten de vier muren, dan hebben we een probleem. Als we niet in de praktijk kunnen omzetten hetgeen dat we horen binnen de vier muren, dan is er iets verkeerd met de kerk, met de programma's die we allemaal aanbrengen. Amen. We moeten de mensen leren zelfstandig te worden in de Heer. En wanneer ze buiten de kerk gaan, dat ze zelfstandig hun beslissingen kunnen nemen in de Heer. Dat ze weten wie ze zijn in Christus, dat ze weten wat hun roeping is, dat ze weten dat het niet draait om te gaan naar de kerk, maar het draait om hun buurman, om hun collega op het werk, om hun kinderen op school op te voeden als voorbeeldige leerlingen, amen, om een uitmundige student te zijn, om een voorbeeldcollega te zijn, om een collega te zijn die compassie heeft, om een collega te zijn op het werk die bekend staat, amen, als iemand die vlijtig is, die punctueel is, die compassieus is, die steeds bereid is om te helpen. Snap je waar ik naartoe wil gaan? Ja? De vruchten van de geest zijn niet bedoeld om ze in de kerk te laten zien, maar zijn bedoeld om ze buiten de kerk. En ik heb met kerk bedoel ik nu de vier muren. Om ze buiten de gemeente te laten zien. Amen? En iemand zegt amen. Ja, dat is ons doeleinde. Ik weet niet hoe ik daarop ben geraakt. Maakt niet uit. Maar we mogen niet afhankelijk worden, amen, van voorgangers, van koren, om ons... Ah ja, nu weet ik wel, omwille van de martelaarschap. Ja, moesten wij meemaken, inderdaad. Ja. Wel, zij maakten dat mee. En voor hun was het dus een bemoediging om hier te lezen en te horen, om een profetie te krijgen, om een visioen te krijgen van de Heer naar Johannes toe, en Johannes deelde dat met de gemeentes, om te horen, dit is niet het einde. God is met ons, we gaan doorheen moeilijke tijden, maar kijk wat we lezen. Halleluja, vier keer. De hoer gaat geoordeeld worden. Voor hun was dat toekomstige tijd, hè? Dat ging weldra en spoedig gebeuren. Voor ons is dat verleden tijd. We weten wat er gebeurd is. Voor ons is dat nog een extra bevestiging. Dat wat Jezus zei is uitgekomen. Het versterkt dus ook ons geloof. Want sommigen denken, ja, maar als het allemaal al gebeurd is. Als openbaring, als tot hoofdstuk 21, dat allemaal passé is. Wat ben ik daar dan mee? Zo moet het niet zien. Je bent er veel mee. Amen. Je moet niet weten wat er gaat gebeuren in de toekomst, maar zie wat Jezus heeft gezegd en hoe het is uitgekomen. Zie hoe dat hij een rechtvaardig oordeel heeft geveld en hoe dat hij de zijne heeft bijgestaan. Amen. Door uiteindelijk te komen in oordeel en om verlossing te brengen, want zij die het woord van de Heer hadden gehoord, amen, zijn kunnen vluchten uit Jeruzalem. Dus er is inderdaad verlossing geweest, er is redding geweest. Letterlijk. Amen. Er waren waarschijnlijk hier en daar Joden bij die de woorden van Jezus toch begonnen te herinneren, toch begonnen te twijfelen van misschien heeft Jezus toch wel gelijk en ga ik het hier allemaal om zeep gaan. En zij zijn vertrokken en ze hebben redding gekregen. Amen. Oké. Psalm 104 bijvoorbeeld zegt: zondaars zullen van de aardbom verdwijnen. Onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. Prijs de Heer, mijn ziel. Halleluja. Zie je dus hetgeen dat we juist hebben gelezen in Openbaring 19, dat is een beetje een echo van de psalmen, wanneer dat ze zoiets neerpennen. Hè? De Heer prijzen omwille van het rechtvaardig oordeel van de Heer. Nu, we weten dat wat er toen gebeurd was in 70, is een rechtvaardig oordeel van de Heer. Ja? Wanneer dat er nu naties ondergaan, daar spreek ik me niet over uit. Wanneer dat er orkanen komen en dingen gebeuren. Want er zijn natuurlijk naties opgekomen en verdwenen. Hè? In tussentijd. Was dat de Heer zijn rechtvaardig oordeel? Was de Heer, heeft de Heer daar iets mee te maken? Ik weet het niet. Ik weet wel, de Heer houdt alles in zijn handen. En het evangelie moet erop uitgaan. En ik weet dat elke vijand zal onder de voeten komen van de Heer Jezus. Want zijn koninkrijk moet over heel de aarde verspreid worden. Hoe lang gaat dat duren? Tot wanneer gaat dat gaan? Hoe dat juist in de praktijk gaan? Dat weet ik niet. Misschien zien we daar volgend jaar iets, volgende week iets meer over. Maar ik weet wel wat er toen gebeurde in 70 na Christus, was van de hand van God. Het Oude Testament, het Oude Verbond, het symbool van het Oude Verbond, dat reeds aan het kruis was genageld, dat symbool moest verdwijnen, zodat eindelijk het evangelie onbeperkt erop uit kon getrokken worden. Over heel de wereld. Letterlijk wereld. Vers 3. Opnieuw zei ze, halleluja, rook stijgt op tot in eeuwigheid. De tweede halleluja, rook stijgt op tot in eeuwigheid. We weten dat dat niet in eeuwigheid is. En dat is ontleend van Jesaja 34. Dat hebben we vorige week ook gezien. De 24 oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God die op de troon zit en aanbaden hem met de woorden Amen, halleluja, halleluja. Dat betekent halleluja, hallel, prijs, prijs en ja is een verkorting van Yahweh. Prijs, Yahweh, prijs Heer met hoofdletters. En vanaf de troon klonk een stem die zei, loof onze God, laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven. En toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassen en van krachtige donderslagen zeggen, halleluja, de Heer onze God Almachtige heeft het koningschap op zich genomen. Amen. Even wachten tot hier. Hij heeft het koningschap op zich genomen. Betekent dat dat vanaf dat moment pas de Heer het koningschap op zich heeft genomen? Pas vanaf de vernietiging en dan is hij dan beginnen te regeren. Nee, dat is trouwens niet de eerste keer dat we soortgelijk taal tegenkomen in het boek van Openbaringen. Het is meerdere keren gezegd dat hij op de troon zit en vanaf dan begint hij te regeren. De waarheid is, hij is beginnen te regeren of hij heeft de sleutels gekregen van hemel en de aarde vanaf het moment dat hij is opgestaan uit de dood. Amen. Vanaf dan al is alle macht aan hem toegewezen. Vanaf dan is hij beginnen te regeren in zijn koningschap. Vanaf dan is het koningschap erop uitgetrokken en kunnen we demonen uitwerpen en zieken genezen en het evangelie verkondigen door zonden te vergeven. Amen. Door te binden wat moet gebonden worden en loslaten wat losgelaten moet worden. Dus het koninkrijk is erop uitgetrokken. Maar waarom zegt dat dan? Hij heeft het koningschap op zich genomen. Wel, dat is een beeldspraak om te zeggen, zijn koningschap wordt nu realiteit. Hij regeert, maar hij voert het nu uit op aarde. Er is een effect van gekomen. Het was reeds dat hij koning is, maar wanneer hij nu een daad doet, zoals een oordeel vellen, zoals het oud verbond, het symbool daarvan, de tempel weg te vagen, door het bloed van de rechtvaardige te wreken, ja, kunnen we zeggen, hij heeft het koningschap op zich genomen. Hij maakte gebruik van, hij heeft het uitgevoerd. Nieuw verbond heeft zijn effect, doordat het oude nu opzij wordt geschoven. Voor altijd. Zoals de schrijver van Hebreeën heeft gezegd, dat wat oud is zal weldra opzij moeten gaan. Amen. Het nieuwe is gekomen. Het oude betekent dat het weldra, en dat was geschreven voor de val. Dus zij wisten, ja weldra, het gaat niet lang meer duren, zullen die zaken van de tempel en hun offerdienst en die dierendienst en al die dingen, die symbolen van het oude verbond, zullen wel eraan verdwijnen. Amen. Dus laten we blij zijn. Wacht. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen, want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Toen zei hij tegen mij, schrijf op, gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde wat God hier zegt, is betrouwbaar. Amen. Ik wou nog een andere vers laten zien. Ah ja, Lucas 21. Om eventjes terug te gaan naar het rechtvaardig oordeel. En de vergelding hier, heel van onder, veroordeel en bloed van zijn dienaren op haar gewroken. Dat noemen ze ook de dag van vergelding. Hè? Dus dat Jeruzalem is geoordeeld, is de dag van vergelding, omwille van het bloed van zijn dienaren. Jezus had dat voorspeld. In Lucas 21. Hij zegt hier, en dat is een parallel passage van Matthäus 24. Hè, dat is Lucas 21. Hij zegt, zodra gij nu Jeruzalem door legerkamp omsingelt, zie, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laat dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen en die binnen de stad zijn, de wijk nemen en die op het land zijn, er niet binnengaan. Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat. Amen. Wat stond daarover geschreven? Wel, Daniel stond veel over geschreven van die dag van vergelding. Amen. En die dag is uiteindelijk uitgekomen nadat Jeruzalem door legerkamp omsingeld was en de verwoesting was nabij. Dus ja, het is toch duidelijk? Ik snap niet hoe dat je dat in de toekomst kunt zien. Omdat het zegt hier zelf, zodra jij nu Jeruzalem door legers omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Dan moet je vluchten. Want dat zijn de dagen van vergelding. Gods recht gaat worden uitgesproken. God gaat verlossing brengen, maar ook oordeel. En alles wat geschreven staat zal dan in vervulling gaan. Al de profetieën zullen in vervulling gaan. En toch zijn er nog de 3/4 van christenen geloven. Ja, meneer, dat komt nog wel. Dat komt over. Terwijl het duidelijk ging, Jezus stond aan de tempel en de leerlingen vroegen, wat zijn de tekenen? Want Jezus zegt, geen enkele steen gaat nog overeind staan. En de leerlingen vroegen, ja, wat zijn de tekenen van uw komst en van het einde van de wereld, van dit tijdperk, ja. Dus die van de letterlijke wereld, van, voor hun was dat hun wereld, natuurlijk. Wel, de dagen van vergelding was in 70 na Christus. Ik snap niet hoe dat je het anders kunt, maar in ieder geval, die moest ik nog eventjes laten zien. Om terug te gaan naar, Openbaring 19. We gaan het eventjes uitdoen. Bruiloft, vers 7. De bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Oké, hier hebben we het contrast dat Johannes opwerpt. Het contrast tussen de hoer is geoordeeld. Hè? De groothoer die rondtucht de wereld in het verberg heeft gestort, is veroordeeld. En het bloed van zijn dienaren op haar gewroken. En dan hebben we het andere uiteinde, hebben we de bruiloft van het lam. Er is dus een bruid en iemand dat wordt gescheiden. Dat is het contrast dat hier duidelijk wordt opgeworpen. En de bruiloft wil eigenlijk zeggen een synoniem of een metafoor voor verbond. En hoe mag de bruid, want de bruid staat klaar, de bruid is ready. Amen. Zoals wie stond er ook gereed in een van de parabels van Jezus ook te maken heeft met een bruiloft? Zeg het maar hoor. De bruid staat klaar. Jezus heeft er ook een parabel over verteld, Matthäus 25. Ook over maagden. Bruidsmaagden. En één, ja. Ja, hè, die stonden ook gereed. Wel, eigenlijk waren ze allemaal aan het slapen. Maar allee, de vijf wijzen hadden, hè, hadden extra olie. En zij waren uiteindelijk wel klaar om binnen te gaan. En de dwazen, die waren te laat. Hè. Dat kan een referentie naar daar zijn. Want zij gingen naar binnen en ze waren klaar voor het feestmaaltijd. Hè. Terwijl dat de anderen te laat, en ze waren te kloppen op de deur. Maar ja, het was te laat, waren de dwazen. Dat is inderdaad een referentie naar zij die in Christus zijn en zij die niet in Christus zijn. Zij die Jezus geloofden en zij die hem hebben verworpen. Zij die allemaal maagdelijk waren. Israël was maagdelijk, amen. Het was Gods bruid, maar ze hadden niet de juiste kleren aan. Ze hadden hun eigen rechtvaardigheid in plaats van Gods rechtvaardigheid, amen. Maar hier lezen we dat ze zich kleden in zuiver stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Amen. Het zijn de rechtvaardige werken. Amen. Geïnspireerd door de geest. En wanneer we dat lezen, die bruiloftsmaal. Hè, schrijf op, gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Gelukkig zijn zij. Dit is een teken van een verbondsceremonie. Amen. Waarin God een verbond aangaat. Heel die bruiloftsmaaltijd is een verbondsceremonie. God stelt zijn eigen ter beschikking in een nieuw verbond. En we mogen dat samen, tezamen consumeren, tezamen aangaan. En dat is wat Jezus eigenlijk, ook een parabel in Matthäus 22, buiten dat van de dwaze maagden en de wijze maagden, is er nog een andere parabel. En dat is frappant hetzelfde als wat we juist hebben gelezen. Die bruiloftsmaaltijd. Wou je iets vragen, Lydia? Ja, dat is in deze. Dat is in deze, ja. In Matthäus 22. Je moet eens even lezen. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Ja? Dus je moet de elementen en de symbolen eventjes ontleden. Koninkrijk van de hemel is als mijn koning bruiloft. Het gaat over een nieuw verbond. En Jezus wil hem in een parabelvorm weergeven dat er een nieuw verbond staat aan te komen. En dat is dat bruiloftsfeest. Ja? En zijn zoon is de bemiddelaar. Jezus is de bemiddelaar van het nieuwe verbond. Hij heeft het nieuwe verbond afgesloten. Dank de Heer. En stuurde zijn dienaar erop uit om de bruiloftsgast uit te nodigen, maar die wilde niet komen. Ra, wie dat kan zijn. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht, zeg tegen de genodigen, ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stier en het mesvee laten slachten, alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelde en doodde hen. En de koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren alles. Dat is toch duidelijk nu dat je dat allemaal weet. Amen. Dus ik denk dat we allemaal begrijpen. Even terug naar vers 4. Wie dat de uitgenodigden waren die de uitnodiging hebben genegeerd. En ze zijn vertrokken. De een naar zijn nek en de ander naar zijn handel. En nog erger. Ze hebben de dienaren gevangen genomen, mishandeld en gedood. Dus dat spreekt over de religieuze leiders van Israël. Waarnaar de uitnodiging is gestuurd als eerste. De dienaren, in dit geval zijn de profeten en de apostelen en de leerlingen. Hè? En de koning is zo kwaad, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Ja, dat kan toch niet duidelijker zijn? Dat gaat over de vernietiging van Jeruzalem. Dat was hun stad. Amen. Ik snap niet dat mensen dat niet zien. Vervolgens zei deze dienaar, alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. Iedereen, dat wil zeggen, niet alleen maar Joden, Samaritanen, heidenen. En de dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftzaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Amen. En toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aan lagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken hadden. Dat zijn die witte linnen die we krijgen. Amen. En hij vroeg hem, vriend, hoe ben je hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? En de man wist niets te zeggen, en daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars, bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarst de tand. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Amen. Heel de symboliek van de bruiloftsmaaltijd, de uitnodiging, is een mooie metafoor voor het nieuwe verbond. Amen. Je moet dat niet interpreteren als iets letterlijk. Ja, als we teruggaan naar Openbaringen. Dan mag je kleding zuiver. Schrijf, gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Ik vroeger interpreteerde ik ook, ja, hè, we gaan daar ergens in de hemel. Een lange tafel. Jean-Paul, dat moet nog een tafel zijn, denk je. Als we dat letterlijk moeten nemen. Hè? Ja. als we alleen al maar 144.000 rekenen. Hè? Minimum. Dat moet een serieuze tafel zijn. En wie mag er dan naast wie zitten? En gaan we dan Jezus zien? Maar ik stel me daar geen vragen, maar dat werd dan allemaal maar gezegd, hè, vanaf platform en de pulpit. En misschien meenden ze dat niet letterlijk te nemen, maar niemand heeft mij ooit de symboliek uitgelegd daarvan. Dat dat een metafoor is van het nieuwe verbond. Dat we eigenlijk door het brood te delen, hè, van de Eucharistie, en uit de beker te drinken, en als we samenkomen, zoals Jezus zei, eet van mijn lichaam, drink van mijn bloed, is wanneer we eigenlijk de bruiloftsmaal eigenlijk, herdenken. Jezus zei, wanneer je het doet, zoveel je het doet, dan herdenk je mijn dood. En herdenk je eigenlijk dat er een nieuw verbond is aangemaakt. Amen. Dank de Heer. Maar niemand vertelde me, je moet dat niet letterlijk zien. Ze zeiden, we gaan ooit daar samen in de hemel, gaan we allemaal zitten aan de tafel. En we gaan. Het is nu zo, het is nu, het nieuwe verbond is nu. Nu zitten we aan de tafel met de Heer en kunnen we samen genieten van die eenheid die we hebben onder het nieuwe verbond. Amen. Want wat God hier zegt is betrouwbaar. En dank de Heer dat we de juiste kleren hebben. Zonder de juiste kleren komen we niet binnen. Ja? In die parabel Jezus heeft gezegd, die ene daar die de verkeerde kleren aan heeft, dat kan zijn iemand die binnen wilt komen op zijn manier. Of iemand die binnen wil komen op de manier van het oude verbond. Maar het was waarschijnlijk een gast die in eerst was uitgenodigd, maar die de uitnodiging heeft weggegooid. En daarna toch heeft beslist, kan toch eens kijken hè, wat hij hier is. Kan toch eens binnenpiepen, ja, je weet maar nooit, misschien is dat toch wel iets goed. En die eigenlijk is binnengekomen, niet volgens de uitnodiging, want als hij het stappenproces van de uitnodiging had gevolgd, dan had hij kunnen zien dat de Vader zal voorzien in de kledij voor zijn gasten. Dat was toen een traditie. En we zien hier ook in Openbaringen 19, ze mag zich kleden, amen, de Heere voorziet in onze kledij. Hij voorziet in de rechtvaardigheid die we nodig hebben om daar binnen te geraken in dat paleis. Geen letterlijk paleis natuurlijk. Amen. Maar toch, ik hoop dat er ergens hier op de nieuwe weer een heel grote tafel staat. Als we maar een hele dag kunnen eten. Amen. En praten. en zingen. Amen. Halleluja. Natuurlijk wordt die symboliek gebruikt omdat het moment van de dag voor mensen in die tijd, dat was niet voor de tv zitten, dat was niet naar de cinema gaan of op de PlayStation spelen, maar voor hun het moment van ontspanning was samen zitten aan tafel, rusten van het werk van de dag, en die moesten een hele dag werken, elke dag, buiten de Sabbat, om dan samen te zitten en te genieten van elkaars aanwezigheid. Als je kijkt naar, daarvoor gebruiken ze die symboliek, dat is een symboliek van rust en gemeenschap, als feest samen zitten aan de tafel. Als je naar The Chosen kijkt, ja, fantastische afleveringen trouwens, die van seizoen 2. En er is pas een nieuwe uitgekomen, episode 5, wanneer was het? Zondag denk ik dat was. Moet zeker zien. Daar kan je ook zo zien, wanneer dat die samen zitten aan tafel. De vreugde die eronder staat en de interactie dat er staat. Ja, Jean-Paul of niet? Ja, dat is interessant, hè? Er wordt iets heel mooi opgebouwd, hè? Je komt meer te weten. Wat ook mooi vind aan de series is, ze geven een Jezus weer die een heel relatable, hoe zeg je dat, heel herkenbaar is als mens. Hè? Want vroeger, jullie zullen dat zeker beter weten, mijn moeder zei ook altijd, de mooiste film dat ik ooit heb gezien, vroeger. Hè? Zeg het eens, moeder, hoe noemt hem daar? Van Jezus, die film daar. Greatest Story, is het die? Ja, Greatest Story Ever Told. Ja, maar als je de Jezus ziet in die oude films, dat zijn zo meestal van die stoïcijnse, afstandelijke figuur. Pas op, die offeren, hè, ze offeren hun leven, maar je hebt er niet echt een band mee. Het karakter is soms heel, heel vaag, omdat natuurlijk de Bijbel... Ja, er wordt daar ook naar gelang hoe dat je opgegroeid wordt. Kunt je een beeld uitschetsen van Jezus, maar meestal is dat een traditioneel, geromantiseerd beeld van Jezus. Ja? En naar gelang welke cultuur dat je zit, ga je ook je eigen invulling geven. Maar ik vind dat deze serie een heel mooie invulling geeft aan Jezus. En omdat het zo lang gaat duren, hè, 7 seizoenen gaat het duren, gaat er ook een band met dat karakter hebben. En met alle karakters. Met alle karakters, voilà. Voilà. Ja. Ja. Amen. We moeten wel zien, natuurlijk, mij doet dat ook meer naar het schrift toe. He, want sommigen zeggen, oh, maar je moet oppassen, je mag daar niet aan kijken, want je mocht alleen een Bijbel lezen. Wel nee, mij doet dat meer de Bijbel lezen om nog eens te gaan kijken naar die passages, om te zien van, die karaktertrek daar van Petrus ten opzichte van Matthäus. He, Petrus die kwaad is op Matthäus, want Matthäus is een tollenaar. En Petrus kan hem niet vergeven omwille van wat hij allemaal heeft gedaan. En dan kun je zo eens naar de schriften terug gaan zien en zeggen van hoe komt dat? Ja, hier wordt inderdaad vermeld dat hij een tollenaar is. En Jezus zegt, behandel, smijt, als iemand niet wilt luisteren, smijt hem uit de kerk en behandel hem zoals je een heiden of een hoofdtollenaar zal behandelen. Dan denk ik van, wow. En wat wil dat zeggen, een tollenaar? Hè? Wat beeld had dat in die tijd? Waarom hadden die dat beeld? En zie je? En zo kunnen we eigenlijk uzelf gaan verdiepen. En dat vind ik wel interessant. Maar wat? Waar waren we? Ja, zuiverstralend linnen. Dat vinden we ook terug in Paulus zijn brief aan de Efeziërs. Hij zegt hier, mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Om haar te heiligen, de kerk. Hè? Haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Amen. Zie, Christus neemt de kerk in al haar luister bij zich. Amen. Dat is ook weer een andere symboliek van de marriage. Het huwelijk tussen de bruidegom en de bruid. Amen. En we moeten onszelf zo zien. In Christus zijn we zuiver. Heilig. Amen. Zonder vlek of rimpel. Dankzij zijn kledij. Dankzij zijn bloed. Ja, nu moeten we doorgaan. Daar heb ik geen tijd voor. Oké, Openbaring 19, vers 10. We lezen verder. Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden, want getuigen van Jezus is profeteren. Nu, ik vind dat wel interessant, waarom dat Johannes zich zou neerwerpen en aanbidden, en dan wordt hem op de vingers getikt. Niet doen, je moet God aanbidden. En dan als je doorgaat naar hoofdstuk 22, doet Johannes weer hetzelfde. Hij gaat weer zich neerwerpen aan de voeten van de engel die al aanbidt. En dan zegt die engel weer, niet doen, je moet God aanbidden. Dat is huiswerk voor jullie. Ik weet zelf niet. Waarom doet Johannes dat twee keer? In Openbaring 19 en Openbaring 22. Hij heeft al in 19 waarschijnlijk het niet doen. En dan doet hij het nog eens in 22. Ik vind het opvallend. Maar is wat. Ik weet het niet waarom, maar ik geef het maar mee. Ik zag dat de hemel geopend was en dit zag ik. Een wit paard met een ruiter die trouw en betrouwbaar heet. Die een rechtvaardig vonnis velt en rechtvaardige strijd. En ik denk dat we al weten wie dat is. Jezus, dan zal je verder lezen. Oké, nu komt er de portie in het schrift waarin dat de Heere komt op zijn paard. Maar dat spreekt niet over zijn tweede komst. Zijn tweede komst is wanneer hij komt en iedereen staat op uit het graf. De ene tot eeuwig leven, de ander tot verdoemenis. Nee, dit is eigenlijk weer een andere manier om te zeggen dat hij regeert. Dat het oordeel is geveld over het oude verbond en nieuw is invoegen. En dat het gaat uitdijen. Dat het koninkrijk een klein zaadje begonnen is. Als gist in meel, teeg, whatever. En dat wordt in ieder geval, dat ga je hele teeg vervullen. Amen. Zo gaat het woord, dat klein is begonnen, nu over heel de aarde gaan. Dat is hier wat hier eigenlijk het thema is in de volgende passage. We zullen eens lezen. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Kan dat zijn dat die kroon op zijn hoofd, want dat is hetzelfde woord in het Grieks als de kronen die het beest had. En weet je wel, met zijn zeven horens en zijn 10 kronen, kan het zijn, halleluja, dat de Heere, want hij heeft dat beest overwonnen, en hij is Satan overwonnen, dank de Heere, hij heeft die kronen gewoon afgepakt en hij zet ze op zijn hoofd. Halleluja. Ik denk dat hij hier wel, ja, ik denk dat wel. En er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hij zelf. Mogen we weten zijn naam. Het is trouw en betrouwbaar. In vers 11. En nadien. Hij droeg met bloed doorkreend de kleren. Zijn naam luidde woord van God. Jongen, je zegt dat we zijn naam niet kennen. En we weten zijn naam. Trouw en betrouwbaar. Woord van God. En een beetje later gaan we zometeen nog leven. Koning der koningen, Heer is Heer. En toch stond er een staande naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hij zelf. Ook huiswerk voor jullie. Zoek op wat wil dat zeggen. Ik weet het niet. Ik weet ook niet alles. Hè, dus. Er stond een naam die niemand, alleen hij zelf. Maar we krijgen de naam mee. Of is dat misschien nog een andere naam? Ik weet het niet. Vers 14. De hemelse legermacht gekleed in zuiver wit linnen volgde hem op witte paarden. Dat zijn wij. Dat is de kerk. Zuiver wit linnen. Amen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan en hij zal hen met een ijzeren herderstaf hoeden. Een scherp zwaard, dat weten we, dat is het woord van God. Denk eraan, je moet dit niet letterlijk pakken. Jij gaat niet op een wit paard zitten en uit je mond een scherp zwaard komen en hij gaat met dat zwaard op de volk slaan en dan pakt hem zijn ijzeren herdenstaf, dat zal dan aan een andere kant zitten, hè? Aan de rechterkant, uit zijn mond een scherp zwaard, hij heeft dan ook nog een echt zwaard en dan ook nog een ijzeren herdenstaf. Nee, dat is allemaal niet letterlijk te pakken. Amen. Dat is natuurlijk weer van de symboliek die we terugvinden. Dat van de herderstaf vinden we in Psalm 2 terug. Die is al eens voorgekomen in Openbaringen, die herderstaf. In Openbaring 11, weet je nog, van met het kind. Dat met een herderstaf de volkeren zal regeren. Dat komt op Psalm 2. Hier, het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, je bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt, vraag het mij. En ik geef je de volken in bezit, de einde der aarde in eigendom. Je kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aarde pot. Dit is een messiaanse profetie en dat slaagt natuurlijk op Jezus. En dat wil zeggen dat hij al de natie, alle macht, wordt gegeven aan de zoon. Hij gaat regeren. Over alles. En dat is ook wat er gaat gebeuren. Nu zien we dat nog beperkt. Maar het gaat uitdijen. Want in 1 Korintië staat dat alle volkeren, elke vijand onder de macht moet komen. Onder de voeten moet komen van de Heer. En tot dat moment dat is Jezus de bemiddelaar. Is hij in de rol van de Zoon van God. Maar eens dat alles onderworpen is aan zijn gezag, komt er een einde aan de bemiddelaarsrol, want dan is het einde van de wereld en dan komt er de eeuwigheid. Om even terug te gaan naar 19, of waar in 19, yes. Oké, we gaan even terug. Uit zijn mond komt zeggen, hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Dus dat komen, hè, op een paard en wij met zijn paard, wil eigenlijk zeggen, Jezus regeert en de kerk regeert met hem mee en het woord gaat over heel de wereld worden verspreid, juist zoals in Psalm 2 stond aangekondigd dat hij al de natie in zijn handen ging krijgen en hij regeert erover. Amen. Met een ijzeren herderstaf, dat wil zeggen, niks of niemand kan hem stoppen. Ja. Hij gaat niet regeren en zeggen van, oh sorry, hè, want er komt natuurlijk met zijn regeren, komt er natuurlijk een onderscheid tussen goed en kwaad. Ja, maar de Heer compromitteert niet. Zijn woord, zijn evangelie is het ultieme, is de wet, bij wijze van spreken. Hij zal met dat woord de volken daarmee slaan, bij wijze van spreken. Het woord oordeelt natuurlijk, het woord redt, maar weer, het zijn weer uit, met redding komt er ook, als je de redding verwerpt, komt er oordeel. Amen. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Wacht, is hij al met die bevoelen? Daar zijn ik niet even bij stilgestaan. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Dat is de reden waarom zijn kleren doordrenkt zijn met bloed in vers 13. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Ja, daar ben ik even over gegaan. Dat is niet het... Ik denk niet dat dat het bloed van Jezus is, maar dat is het bloed van vers 15, waar het zegt, hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Dat is het bloed van het oordeel dat gekomen is over Jeruzalem. Kijk, Jesaja 63 zegt soortgelijke taal. Ik moet weer rap. Moet weer rap zijn, doe maar. Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purper gekleed, met praal getooid, die zich groot en machtig verheft? Ik ben het die in gerechtigheid spreekt en bij machtig is te redden. Hoe komen uw kleren zo rood als de kleren van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de perskuip alleen getreden. Geen van de volk hield me daarbij. Ik trad hen in mijn woede, vertrapte hen in mijn toorn. Hun bloed bespatte mijn kleren. Dit is God, hè? God die spreekt door een profeet van Jesaja. Hun bloed bespatte mijn kleren. Hij heeft het over het oordeel over Edom. Al mijn kleren werden besmeurd. Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken. Zie je de metaforische, hè, de symboliek? Hetzelfde wordt gebruikt hier in Openbaringen. Dus hij is de wijnpers betreden en daardoor zijn zijn kleren rood, symbool voor bloed. Dus met andere woorden, het is een dag van vergelding. Wat inderdaad gebeurd is. In 70 na Christus. Vers 16. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam Hoogste Heer en Koning. In de vertaling van de NBV. Wij kennen dat in het Engels. Lord of Lords en King of Kings. Dat klinkt wel beter dan Hoogste Heer en Koning. Als wat. En toen zag ik een engel midden in de zon staan, ruit, ja, dat is het laatste. Luid riep hij tegen de vogels die hoog in de lucht vlogen, kom naar Gods grote maaltijd. Dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud. Dat vind ik wel een beetje raar, als dit het feestmaaltijd is dat we krijgen. Jean-Paul, dan heb ik dat liever niet, hè? als dat we ja. Geef mij inderdaad een goede friet met stoofvlees, maar vlees van koningen? is dat wat we gaan eten? Vind ik toch wel een beetje grotesk. Maar ja, we gaan het niet letterlijk nemen, hè. Trouwens, als iemand dat nog eens letterlijk neemt, hè, en ze zeggen van, oh ja, we gaan daar zitten aan die tafel, hè, en met Mozes en met Abraham, en ik hoop dat ik naast een dier en een dier ga zitten, verwijst u naar deze passage en zegt, oh, en hoopt jij dan ook dat je het vlees gaat eten van koningen, van paarden, en van ruiters, en van slaven, van vrije mensen? Of van jong en oud. Oh ja, want hè, dat gaat de eten. Hè? Ze zullen rap kijken van. Hè? Ja, van waar komt dat vlees? Dat is een goede vraag. Ja, moeder? Ja. Het is een symboliek. Kijk, Gods verbond, Gods nieuwe verbond. Hè, dat is een symboliek van overwinning. Dus de maaltijd. Ja. 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 Het komt van Ezekiel. Nee, het is eigenlijk, het komt van Ezekiel, ik zal het even lezen. Ja. Ezekiel zegt eigenlijk hetzelfde. Mensenkind, dit zegt God de Heer. Zeg tegen alle soorten vogels en tegen alle wilde dieren, kom bij elkaar. Kom samen overal vandaag en kom naar het slachtfeest, het groot slachtfeest dat ik voor jullie aanricht op de berg van Israël. Ja, het is inderdaad naar die vogels. Daar kun je het vlees eten en bloed drinken. Je eet er het vlees van helden, drink het bloed van de vorsten der aarde, van rammen, lammeren, bokken en stieren, allemaal in Bassan vetgemeste beesten. Eet hun vet tot je verzadigd bent, drink hun bloed tot je dronken bent. Het is een slachtfeest dat ik voor jullie heb aangericht. Aan mijn tafel kunnen jullie je te goed doen aan paarden en ruiters, aan helden en krijgslieden, spreekt God de Heer. Ja, als je dat vergelijkt met Openbaringen 19, is bijna hetzelfde, hè? Vooral vers 20, hè? Aan mijn tafel kunnen jullie te goed doen aan paarden en ruiters, aan helden en krijgslieden, spreekt God de Heer. Dus, wat wilt, gaan we terug naar Openbaringen. Kom naar Gods maaltijd, dan krijg je het vlees te eten van koningen enzovoort. Van slaven, vrij mensen, vlees van jongen en oud. Maar wat wil hiermee zeggen is van in het nieuwe verbond aan de tafel van de Heere is er overwinning. De Heer overwint. Elke legeraanvoerder, elke koning, elke machthebber zal op het einde van de rit moeten buigen. En als ze niet buigen voor de Heer, zullen ze geoordeeld worden, zullen ze barsten. Hè? Zoals met de Joden in 70 na Christus, zoals met de Romeinen, want daarna, daar ga ik het zometeen over. De Romeinse natie is ook ten val gekomen. God heeft daar ook geoordeeld. Het zijn de twee oordelen in het boek van Openbaringen. Over Israël en over Rome. Ja? En dus het evangelie is overwinnend. Het is over heel de wereld. En het is overwinnend. Amen. Dank de Heer. Het is de Heer zijn oordeel dat over heel de wereld gaat voor... Over zij die het evangelie verwerpen. Amen. Maar dat willen we natuurlijk niet. We willen dat mensen tot de waarheid komen. Daarom dat we de Heer zijn hulp nodig hebben om het evangelie te verspreiden en effectief te zijn in Jezus' naam. Momentje. Ja. En ik zag dat het beest en de koning op aarde zich met hun troep hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. Ik zag het zoveelste visioen. Het beest werd gevangen genomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. En de rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam. En alle vogels aten zich vol aan hun vlees. Oké. Dus we weten het oordeel over de hoer, over de stad Jeruzalem. Maar hier gaat het over het oordeel over het beest. Het beest is Rome, dat weten we. Ja? En het spreekt hier om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. Heeft Rome ooit letterlijk gevochten tegen Jezus die uit de lucht kwam? op zijn paard. En wij dan met de fijne linnen daartegen gevochten? Nee, dat is niet letterlijk gebeurd. Dit is weer een metafoor om te zeggen, Rome heeft de christenen vervolgd. Ja, zij hebben in de eerste 3 eeuwen na Christus tot 315, toen werd christendom gelegaliseerd, hebben zij de christenen intens vervolgd. Dat wordt hier weergegeven als een oorlog met de ruiter op het paard en zijn legermacht. Natuurlijk is dat geen letterlijk beest dat gaat gevangen genomen worden nadien. Ja, alsof een beest met zijn 7 koppen, ze gaan er wel lasso's aan doen en dan slepen ze die mee naar de put. Hè? In de vuurpoel. Nee, dit is allemaal weer een symbolische weergave van, hij wordt gevangen genomen, met andere woorden, het rijk van dat beest, daar gaat een einde aan komen. Aan die vervolging van die christenen gaat een einde komen. Die valse profeet, hè, daar gaat een einde aan komen. En dat is wat hier eigenlijk mee wordt uitgesymboliseerd. En er is een einde aangekomen aan de vervolging, in 315, en ook uiteindelijk aan heel de beest en zijn koninkrijk in 475. 76, denk ik. En Rome is toen uiteengevallen, juist zoals Daniel ook had gezien in zijn visioen. Hè? En er is maar één koninkrijk, mijn broeders en zusters, dat uiteindelijk gaat overeind blijven. En dat is dat van de Heer. Ja, en dan de laatste vers dat ik nog had willen laten zien, om even terug te komen op hoe dat het evangelie erop uitgaat over heel de wereld. En wil ik nog één vers laten zien. Matteüs zegt, meteen na de verschrikkingen van die dagen, Matthäus 24. Het spreekt dus over de vernietiging van de tempel. Meteen na de verschrikkingen van die dagen, na het vernietigen van de tempel, zal de zon verduisterd worden, de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Ja, dat is symboliek van de natie van Israël die valt. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen, de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkoren uit de vier windstreken bijeenbrengen van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Die 31 is belangrijk. Dus het teken is inderdaad dat Jeruzalem werd vernietigd. En dan zullen zijn uitverkoren uit de vier windstreken bijeenbrengen. Met andere woorden, vanaf dan wordt het evangelie universeel. Het gaat naar alle windstreken. Het wordt gelost over heel de aarde en het staat klaar om geoogst te worden. Amen. En het is vanaf dat moment dat die verschrikkingen zijn gebeurd, vanaf het moment dat het symbool van het oud verbond uit de weg is geruimd, amen, dat het evangelie nu is erop uit kunnen trekken in zijn volheid. En onthoud dat, volgende week gaan we daar verder, want in Openbaringen 20 spreekt eigenlijk over hetzelfde, maar op een andere manier. En daar verwarren de meesten. Dat gaat over het duizendjarig rijk. Maar eigenlijk zegt datzelfde wat er hier in Openbaringen 19 wordt gezegd. Het wordt gewoon op twee manieren gezegd. Openbaring 19 is een ruiter op een paard met zijn legermacht die komt. En we gaan eten aan de tafel. En we gaan het vlees eten. Geen frieten, Jean-Paul, spijtig genoeg. Vlees eten van legeraanvoerders. Openbaring